Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek. Welkom bij Leo in Gesprek, aflevering nummer 14 alweer. Mijn naam is Ruud Schuurs, ik ben programmamanager van Platform Leo en vandaag gaan we het hebben over de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en energietransitie. We bouwen immers de komende jaren bijna 1 miljoen woningen met alle daarbij behorende voorzieningen. Scholen, bedrijventerreinen, kantoren, maar ook laadpalen, openbare verlichting, etc. En we doen dat in allerlei vormen, van verdichting en vernieuwing binnen de stad tot een nieuwe woonwijk in het landelijk gebied of een straatje erbij in de wat kleinere gemeente. Maar hoe gaan we de energiehuishouding van die gebieden inrichten? Hoe gaan we ze voorzien van betrouwbare stroom en warmte? En vroeger was dat vrij eenvoudig. Tijdens het bouwrijp maken van een locatie zorgde de netbeheerder voor stroomkabels en gasleidingen, waar later huizen en bedrijven op konden aansluiten. Maar aansluiten op het net is tegenwoordig moeilijk of vaak zelfs onmogelijk op korte termijn. Dus hoe lossen we dat op? Lokaal opwekken is een optie. Maar hoeveel hebben we dan nodig? Gaan we voor warmtepompen? Zo ja, individueel of collectief? Of liever een warmtenet, als de bronnen er zijn? En hoe slaan we overschotten op? Hoe overbruggen we de seizoensvraag? Hoeveel ruimte is er nodig voor opwek en opslag? En welke eisen stellen we aan de te bouwen woningen en bedrijven? Wat is de impact daarvan op de business case? Op 6 oktober 2025 organiseert Platform Leo over deze vragen een netwerkbijeenkomst. Dat doen we ditmaal samen met onze partnerorganisatie Bouwend Nederland onder de titel Stedelijke Ontwikkeling, Nieuwe Energie in Samenwerking. In deze Leo in Gesprek nemen we een voorschot op die bijeenkomst en we gaan in gesprek over de ruimte onder de grond. Deze vragen hebben immers direct invloed op wat er onder die grond gebeurt, voordat de eerste paal de grond ingaat. Ik verwelkom vandaag Harold Lever en Aldo Krijgsman. Welkom in deze studio. Harold is de voormalige en Aldo is de huidige voorzitter van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland. Hartelijk welkom. Harold, om met jou te beginnen als voormalig voorzitter. Harold Lever, behalve voorzitter van de werkgroep, was jij ook actief in andere velden. Wat is jouw achtergrond?
Ik heb jaren bij Volker Wessels gewerkt in de aanleg van de glasvezelinfra. En daarvoor nog andere dingen gedaan bij het Nationaal Milieucentrum en AXO. En na mijn tijd bij Volker Wessels ben ik actief geweest bij Evidis Waterbedrijf. Bij de Koentunnel als mediator tussen Rijkswaterstaat en de aannemercombinatie. Die wat lastige problemen hadden op te lossen.
Okay.
En de laatste 8 jaar heb ik vooral voor Bouwend Nederland gewerkt. En daarnaast nog een paar dingen gedaan op het gebied van windenergie.
Oké, windenergie is het eerste wat ik hoor wat boven de grond speelde. Tunnels en water en andere ondergrondse infrastructuur is jou in ieder geval op het lijf geschreven.
Zeker, de ondergrond volgt altijd de bovengrond. Maar de ondergrond heeft de bovengrond wel nodig. Want we steken soms onze kop boven het maaiveld uit.
Goed, heel goed. Dan gaan we over dat thema gaan we het uitgebreid hebben. Aldo Krijgsman, de nieuwe voorzitter sinds een maand of twee geloof ik.
Ja, klopt. 12 juni.
Jouw achtergrond?
Mijn achtergrond, ik heb een achtergrond van ruim 30 jaar in de aannemerij in Nederland, in diverse management- en directiefuncties, waarvan de laatste 15 jaar in de ondergrondse kabels en leidingen. Dus echt bezig geweest met de energietransitie voor de grote netbeheerders in Nederland. En net als Harold ook een achtergrond toevalligerwijs bij Volker Wessels. Daar heb ik ruim 8 jaar gezeten. En de laatste jaren heb ik in de divisiedirectie van Maurik gezeten, Maurik Infra familiebedrijf. Allemaal in ondergronds infra om de energietransitie verder vorm te geven en te realiseren.
Oké, vormgeven van de energietransitie. De ondergrondse infrastructuur is daarin natuurlijk een cruciale factor.
Correct.
En daarin spelen zich nogal wat dingen af op dit moment. Hè? En dan hebben we het niet alleen over de netcongestie, maar ook over de ruimte die er onder de grond is voor al die infrastructuur die er moet komen. Daar gaan we het over hebben. De werkgroep waar jullie...
Vakgroep.
De vakgroep. Het moet een vakgroep zijn. Dat is misschien nog wel een mooiere term, want het gaat echt over vakmensen natuurlijk. Kunnen jullie iets zeggen over wat het doel van de sfeer van de vakgroep is?
Wat goed is om eerst te benoemen is dat wij ruim 80 jaar geleden zijn opgericht als zelfstandige vereniging. En 20 jaar terug zijn we onderdeel geworden van Bouwend Nederland, toen meerdere kleinere zelfstandige brancheverenigingen gefuseerd zijn tot één geheel. En bij die oprichting 80 jaar geleden speelde al de gemeenschappelijke belangenbehartiging. Die speelt uiteraard nog steeds. En er kwam eigenlijk een drietal thema's dominant naar voren. Veiligheid. We willen zorgen voor veilige werkomstandigheden. Ook voor onze medewerkers. Opleidingen. Voor een deel gerelateerd aan veiligheid. Maar ook gewoon het vakmanschap als zodanig wat we hoog in het vaandel willen houden. En samenwerken met onze opdrachtgevers. Soms gebeurt dat wat moeizamer. Dan is het wat meer conflictoplossing. Maar we streven naar om zich maar effectief en op een prettige wijze met elkaar samen te werken. Om samen maatschappelijke doelen te bereiken.
Ja. En hoe werkt dat in de praktijk? Ontwikkelen jullie handreikingen, kennis? Organiseren jullie bijeenkomsten met de leden van de vakgroep?
Ja, we hebben een klein eigen team die zeg maar vooral organisatorisch bezig is met een paar specialismen. Dus we hebben één dame die veel verstand heeft van de veiligheid in de sector. En nog een dame die veel verstand heeft van opleiding in de sector. En voor de rest proberen we veel met werkgroepen, bijeenkomsten en dergelijke kennis en kunde bij elkaar te brengen. Om zo initiatieven vorm te geven.
Dus het is eigenlijk een levend netwerk van mensen die in de praktijk aan het werk zijn en die kennis delen. En dat faciliteren jullie vanuit de vakgroep.
Ja, waarbij we ook nog kennis van buiten naar binnen proberen te halen. Ja, dus we werken nauw samen met het onderwijs, om maar zo te noemen. Ja. Inderdaad. Ja.
Oké, dankjewel. Aldo, als nieuwe voorzitter sta jij voor het verder leiden of voorzitter van de vakgroep in de toekomst. Wat zijn de speerpunten in de naaste toekomst?
Ja, de speerpunten zijn zoals Harald al aangaf. We zijn belangenbehartiger voor de aannemers in Nederland in de ondergrondse infra. Daar leggen we eigenlijk alle transport- en distributieverbindingen voor water en allerlei energiedragers. Zoals gas, elektra, warmte. Maar ook steeds meer CO2 en waterstof. Naast de speerpunten die Harald al genoemd heeft, is de grootste speerpunt op dit moment wel de versnelling van de energietransitie. En met name van het elektriciteitsnet. Er is in Nederland een enorme netcongestie is aan de gang. En dat moet je een beetje zien als dat er een file is op de snelweg waar elektriciteit overheen moet. Dus samen met onze ketenpartners, dus het zijn de aannemers, maar vooral ook de netbeheerders, kijken we samen naar zoveel mogelijk mogelijkheden om die oplossing om die te versnellen en om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk in Nederland wat we hebben, om dat te verzwaren. Ja. Nou, wat houdt het in? Ieder jaar of de komende jaren moeten er 100.000 kabels er rond in. 50.000 transformatorhuisjes moeten er ook geplaatst worden. Dus een enorme opgave die we met z'n allen hebben. En ja, de opgave is om dat gewoon te versnellen met elkaar. Eén op de drie straten in Nederland zal open moeten om die kabels er rond in te krijgen. Ja, dus dat proberen we met elkaar te realiseren op een zo efficiënt mogelijke manier, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.
Ja, ja. Een enorme opgave, hè? Ja. Zoals je eigenlijk al omschrijft. Wat daarin vooral doorklinkt is inderdaad dat er heel veel gebouwd moet worden, dat er heel veel gegraven moet worden, dat er heel veel werk verzet moet worden. Waar ik het vandaag vooral ook over zou willen hebben is van wat voor ruimte is er dan om met andere oplossingen misschien dat werk nog wat efficiënter te kunnen uitvoeren, maar ook inderdaad misschien wat slimmer te kunnen uitvoeren. In de zin dat er misschien met minder kabels hetzelfde effect kan worden bereikt door het anders in te richten, maar dan betrekken we de bovengrond erbij. Hè?
Ja.
Daar gaat het over. Welke rol speelt die ondergrond in woningbouw en in die ontwikkeling van bedrijventerreinen? Wat is die relatie precies? Want er ligt onder de grond ligt een hoop infrastructuur, maar hoe wordt dat in het proces aan elkaar gekoppeld?
Hoe het in het proces aan elkaar gekoppeld wordt, dat zit met name in de engineering- en voorbereidingsfase. Zal er eerst een goed beeld geschapen moeten worden van hoe de ondergrond nu in elkaar zit. In Nederland hebben we via het kadaster en via klikgegevens hebben we een goed beeld van de kabels en leidingen die er al ondergrond plaatsvinden en liggen. En ja, daar proberen we de nieuwe media, zoals nieuwe gasleidingen, nieuwe waterleidingen of nieuwe elektriciteitskabels, om nog een juiste manier in te passen. Nou, dan zul je moeten voldoen aan allerlei wet en regelgeving die er plaatsvindt. En zul je ook heel veel afstemming moeten hebben met gemeentes, lokale overheden, provinciale en rijksoverheden. Maar ook huidige kabels en leidingeigenaren, zoals bijvoorbeeld de Tennets en de Gasunie van deze wereld. Want ja, tijdens de aanleg zullen we er ook voor moeten zorgen dat bestaande infrastructuur gewoon blijft werken en in stand blijft.
Ja.
Dus dat is een enorme opgave.
Ja, Harold, is dat proces in de loop van de afgelopen jaren ingewikkelder geworden? Omdat, wat ik in mijn inleiding al zei, vroeger was het toch misschien een heel erg vereenvoudigd beeld. Maar bouwrijp maken betekent gas en stroomkabels leggen, gasleidingen leggen. En dan kon je later daar de woning op aansluiten. Dus je had eigenlijk alleen een stratenplan nodig en dan was je er ongeveer. Tegenwoordig is de keuze wat er bovengronds gebeurt, is natuurlijk veel ingewikkelder geworden.
Nou, dat ook. Maar ik wil eerst jouw beeld van het verleden iets compliceren.
Oké. Okay.
Ook toen was het soms wel knap ingewikkeld, maar we hadden twee grote voordelen. De bovengrond werd vaak wat meer door lange termijn plannen bepaald. We kennen allemaal nog de Phoenix-nota. Althans, veel van de luisteraars van deze podcast neem ik aan dat die de Phoenix-nota nog kende.
De vierde nota ruimtelijke ordening.
Precies, ja. Dus we wisten waar wat gebouwd ging worden. En gemeenten hadden ook nog afdelingen ruimtelijke ordening die met relevante stakeholders, zoals nutsbedrijven, waterbedrijven, energiebedrijven, om tafel gingen om tijdig te zorgen dat er plannen waren die op tijd ook gerealiseerd werden. Nou, tegenwoordig is het hele proces behoorlijk onvoorspelbaar geworden. We hebben minder regie op de hele woningbouw. Netbeheers weten minder goed wat op ze afkomt, moeten ze op sneller de termijn schakelen. En dat inderdaad in een meer complex speelveld. Ondergrond vinden we vaak wel de ruimte. Maar de vraag hoe een wijk verwarmd gaat worden, wordt het een warmtenet of een elektriciteitsnet, die wordt vaak pas laat beantwoord. Maar in het ene geval moet je voor warmteinfrastructuur zorgen, in het andere geval voor extra zware elektriciteitsinfrastructuur. Mm-hmm. Misschien in de toekomst zelfs in sommige gevallen toch nog weer gasinfra voor waterstof. Nou, zolang je dat niet weet, kan je dat niet plannen. En als je dan later gaat plannen en je moet het toch snel voor elkaar hebben, ja, dan loop je heel erg tegen de problemen aan.
Ja.
En de meeste complicaties zie je dan toch vaak uiteindelijk bij bovengrondse gedeelten. Er moet ergens een middenspanningsstation komen. Er moet ergens een trafohuisje komen. En daar ontstaat eigenlijk nog meer de grote weerstand dan bij de kabels die uiteindelijk een plek onder de grond wil vinden.
Ja, want onder de grond zie je ze niet. Dus,
je ziet ze niet. Iemand heeft er last van. En voor een kabel is bijna altijd op plek.
Mm-hmm.
Voor een warmtenet binnenstedelijk kan dat complexer zijn. Want dat neemt natuurlijk fors veel ruimte in. Dus dat past niet overal.
Nee.
Maar uiteindelijk krijgen we die kabels als het echt moet altijd wel ergens de grond in.
Nee. Ik wil even terug naar wat jij zei over het feit dat er in de Phoenix-periode, dat we zeggen tot en met de jaren 90, duidelijke regie was vanuit de ruimtelijke ordening over wat er boven die grond gebeurde.
Ja.
En hoe dat zich ontwikkelde. Waar is die regiefunctie verloren gegaan? Wat is er veranderd dan?
Dat is heel duidelijk met de financiële crisis gebeurd. Toen zag je aan alle kanten heel veel bezuinigingen. Gemeenten gingen ook veel minder doen aan grondontwikkeling. Dus die afdeling werd ingekrompen. En het werd een beetje als overbodig ervaren. Het was een groot circuit van toch vooral mannen die elkaar tegenkwamen op bouwplaatsen, koffie dronken, maar van elkaar wel wisten wat er ging gebeuren. En in dat circuit waren de medewerkers van de netbeheers ook opgenomen. Die wisten ook wat er ging gebeuren. En zorgden dat er tijdig dingen in gang werden gezet. En toen met de daling van de woningbouw naar veel lagere volumes dat niet meer nodig was, is daar op zich begrijpelijk op bezuinigd. Maar nu hebben we nog niet echt het alternatief in plaats.
Nee.
Voor een deel komt het digitaal stelsel gebouwde omgeving en alle nieuwe omgevingswetsvergunningen daarvoor in de plaats.
Maar zeg je dat de regie vroeger ook een hoog informeel karakter hadden? Dat
zeker.
Mensen elkaar kenden en zeiden van we weten wel van elkaar wat er moet gebeuren.
Het was in strikte zin informeel.
Ja.
Iedereen keek naar de gemeente, vertellen jullie maar wat er moet gebeuren.
Ja.
En dan zorgen wij wel dat het voor elkaar komt.
Ja. Lang jij terug naar die tijd? Zou het eigenlijk op die manier weer moeten gebeuren?
Nou, dat denk ik niet. We denken dat het moderner, slimmer en beter kan vandaag de dag. Maar wat ik daar wel aan mis, is dat er daarmee een capaciteit was om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
En nu lopen we soms toch een beetje vast in ons eigen goed bedoelde moeras van alle mogelijkheden voor inspraak, zeggenschap, bezwaar maken, et cetera.
Ja.
En dan is de status quo soms doorslaggevender dan het belang van de toekomst.
Oké, dat is een interessante uitspraak. Dan kijk ik ook even naar Aldo. Want als we proberen die regie terug te krijgen op die woningbouw. Hè, want we hoeven niet toe te lichten dat het inderdaad allemaal vrij moeizaam gaat. En dat er allerlei verschillende belangen spelen. Die ook wel strijdig zijn met elkaar. Hè, landbouw, natuur, ontwikkeling enzovoort. Hè, dus er zijn heel veel claims op die ruimte. Maar de ingewikkeldheid zit hem wellicht ook in het feit dat wat er boven de grond gebeurt. Niet vanzelfsprekend gaat op de manier zoals het vroeger ging. Omdat we keuzes te maken hebben over opwek, over opslag, over warmtenet of collectief of individuele oplossingen. Is dat nog met de oude vorm van regie zoals we die vroeger kenden, is dat op die manier nog te doen? Wat missen we in de regiefunctie?
Ik denk dat je het goed verwoordt als we kijken naar het verschil tussen vroeger en heden ten dagen. Is dat we vroeger veel meer uitgingen van centrale opwek. Bijvoorbeeld van hetzij van warmte, hetzij van elektriciteit.
Ja.
En het gaat nu steeds meer naar decentrale opwek toe. Dat kunnen in kleine gedeeltes zijn met warmte-koude opslagen in woonwijken. Maar je ziet het ook al met zonnepanelen en windparken die veel meer lokaal georganiseerd zijn. En dat betekent dat je veel meer inderdaad regie moet hebben op de ondergrond die er is met de drukte van de kabels en leidingen. Je hebt het over woningbouw in nieuwbouwomgeving. Nou zit het echt in een greenfield omgeving. Daar is dan nog wel voldoende ruimte is er beschikbaar. Maar als je echt naar binnenstedelijke omgeving kijkt, naar een binnenstad van een Amsterdam of van een Den Haag of een Utrecht. Ja, er ligt een enorme hoeveelheid aan kabels en leidingen ligt er onder de grond. Die we deels in beeld hebben, die goed opgeschreven zijn vanuit de S-beeld-situatie. Maar in de praktijk komen we ook heel veel tegen dat de situatie die we aantreffen, dat die toch anders is als dat we voorheen bedacht hebben. Omdat niet alles volledig op papier stond. Dus vandaar dat de regie daarop is van cruciaal belang om inderdaad het tempo te maken en te blijven zorgen voor een veilige omgeving. Ja. Dat klopt.
Je hebt nu een paar keer gezegd inderdaad over die een deel onbekende situatie onder die grond. Hè? Ja. Omdat informatie niet klopt of omdat er allerlei oude leidingen liggen en dergelijke die niet goed geregistreerd zijn of die misschien inmiddels obsolet zijn, maar niet verwijderd zijn.
Klopt.
Ik ben ooit begonnen in bodemonderzoek en bodemsanering. Toen deden we ook klikmeldingen en toch ging er inderdaad af en toe een graafmachine door zo'n kabel heen. Ja. Dus ook daar gold dat al. Ook toen, heb ik het over 30 jaar geleden, werd er al gesproken over waarom regisseren we die ondergrondse infrastructuur niet beter? Ook in nieuwbouwsituaties. Waarom leggen we die dingen nog steeds los in de grond? Waarom zijn er geen kabelsleuven of leidingen sleuven waar dat allemaal keurig in wordt bij elkaar wordt gelegd, toegankelijk is? Waarom gebeurt dat nog steeds niet? Waarom is dat nog steeds een argument?
Is in een aantal scenario's dat er wel meer gedacht wordt aan kabels en kabels en leidingstraten. Maar ik wil hem eventjes terugbrengen naar het feit dat we op sommige plekken onvoldoende beeld hebben van wat er precies aan de hand is in de ondergrond. En als je kijkt binnen onze vakgroep, samen met Netbeheer Nederland, die netbeheerders vertegenwoordigt en wij vanuit de aannemerij. We zijn de Taskforce Elektra zijn we opgestart, ook samen met Techniek Nederland. En binnen de Taskforce Elektra kijken we naar allerlei mogelijkheden, innovatieve mogelijkheden en versnellingsmogelijkheden om de opgave te realiseren. En een van de innovaties die daarin naar voren is gekomen, is het digitaal opmeten tijdens de realisatie van het project. Wat je vroeger zag, is dat als een kabel de sleuf inging, dan werd het op papier gezet door de uitvoerder. Die stuurde het naar kantoor toe en daar deed een werk voorbereiden, deed het in de kadtekening zetten. En dan ging het digitaal, al en niet digitaal, naar de netbeheerders toe. Nou, de situatie waar wij nu in zitten, is dat op het moment dat de kabel in de sleuf ligt, dus dat is eigenlijk het eind van de dag al, wordt die digitaal ingemeten middels GPS-coördinaten. En dan via een iPad of via een laptop in het veld wordt het dan rechtstreeks naar het kantoor van de aannemer gestuurd. Mm. Maar ook rechtstreeks naar de netbeheerder, zodat de netbeheerder altijd up-to-date is met de informatie die hij heeft in de ondergrond.
Maar dan weten we waar de kabel ligt.
Ja.
Maar de vraag is, ligt hij dan op de plek waar die ook optimaal zou moeten liggen uit het oogpunt van beheer van die ondergrond? Hè? Dus ligt die dan op een plek waardoor je inderdaad optimaal ruimte houdt voor andere functies in die ondergrond?
Nou, het bepalen van de optimale plek in relatie tot de ruimte die er is in de ondergrond, die vindt niet in de realisatie plaats, maar vindt veel meer aan de engineering en werkvoorbereiding vindt die plaats. Dus daar wordt de exacte locatie wordt aangegeven. Uiteraard zien we dat in de praktijk, als we in het veld zijn, dat sommige dingen nog wel eens afwijken. En daarvoor is het van belang om juist de S-beeld situatie, dus zoals die gecreëerd is, om digitaal die zo snel mogelijk naar kantoor toe te hebben. En dat doen we middels het digitaal inmeten.
Ja.
Wat er natuurlijk bij komt, is toch het behoefte aan de regie. Want een engineer die vraagt altijd naar kaders en randvoorwaarden waar die rekening mee heeft te houden. En wie moet die geven? Dat moet toch vanuit een integraal beeld komen. En als lokale overheid toch de partij die dat zou moeten verschaffen.
Ja.
Als je kijkt naar de warmtewet, legt ook de taak bij de gemeente neer om aan te geven per wijk wat de voorkeurswarmteoplossing zou moeten zijn.
Ja.
Nou, die wet is er nog niet doorheen. En veel gemeenten zijn nog niet op het niveau dat ze dat waar kunnen maken.
Nee.
En dus missen die regie. Okay, en dan gaan partijen hun eigen keuzes maken.
Dan zijn we terug bij dat thema regie. Hè? Ja. Van de regie zoals die vroeger was en de regie zoals we eigenlijk zouden willen dat die nu gebeurt. Vanuit inderdaad die keuzes die er gemaakt moeten worden over de inrichting van een gebied. Of dat nou binnenstedelijk is of juist een uitleg in een greenfield. Die regie wordt veelal gelegd bij de overheid uiteraard, hè? Bij de lokale overheid. Is die goed geëquipeerd om dat soort regie te voeren op dit moment? Want je ziet ook de worsteling bij veel gemeenten, zeker de kleinere gemeenten, om hier echt gewoon fundamentele goede keuzes te maken en er snelheid erin te houden.
Je ziet allerwege, wat ik al zei, sinds de financiële crisis is die capaciteit afgebouwd. Ja. En die komen ze op dit moment tekort.
Ja.
En dat wordt dan met vliegende kieps en externe adviseurs wordt dat zo goed mogelijk dichtgeregeld. Men ontbreekt niet aan de goede wil, maar de capaciteit is te dun. Ja. Dat is gewoon een feit.
Ja. En geldt dat specifiek voor, laten we zeggen, de fysieke kant? Of gaat het ook inderdaad over bijvoorbeeld transitievisies? Dus de keuzes die er worden gemaakt ten aanzien van de inrichting? Of een lokaal opwekken of decentraal inrichten? Dus dat soort vraagstukken.
Nou, ik denk beide. Als je een tijdje je visie klaar hebt, dan kan de fysieke opgave kan daar eenvoudiger van worden. Als je tenminste een goede visie hebt ontwikkeld.
Ja.
Veel passief bouwen vraagt een minder zwaar elektriciteitsnet en kan zonder gasnet.
Ja.
Klassiek bouwen, dat heeft misschien nog wel beide nodig.
Ja.
Ja, dat heeft natuurlijk vergaande consequenties.
Nou,
maar beide is het doen.
Nu kennen jullie die hele wereld. Hè? Jullie kennen ook de projectontwikkelaars en dergelijke. Wordt er vanuit die wereld van bouwers en ontwikkelaars en ook de netbeheerders bij gemeenten ook op aangedrongen om keuzes te maken die uiteindelijk die belasting van die ondergrond doen afnemen? Met andere woorden, wordt er ook gestuurd op minder bouwen en meer slimme concepten die juist minder infrastructuur vragen?
Onder druk worden dingen vloeibaar. Dus ik merk bij ontwikkelaars dat ze zich realiseren dat er grenzen zijn aan wat er kan en dat ze zoeken naar wat er wel kan. En die zoektocht naar wat er wel kan, dat leidt tot hele mooie oplossingen. En we zien dat in Utrecht bij de kanaalzone.
Precies. Ja.
Daar zie je dat creativiteit dan samen met de netbeheerder tot een mooie oplossing leidt die het net minder belast en bouw mogelijk maakt.
Ja.
Maar meestal kost het ook geld, zo'n mooie oplossing. En ontwikkelaars zijn er ook niet voor om woningen per se duurder te maken. Dus je ziet dat het eigenlijk alleen gebeurt waar de druk hoog is.
En wat bepaalt dan of die druk hoog of laag is?
Mag je er bouwen en krijg je de boel zeg maar in bedrijf qua water en energie of niet?
Ja.
Als het niet lukt, dan is de druk hoog. Als het op een simpeler manier lukt, vanuit het perspectief van de ontwikkelaar gezien, met iets meer druk in de ondergrond, maar het wordt wel gerealiseerd, dan zal hij dat in het algemeen geen probleem vinden om toch op de klassieke manier te doen.
Ja.
En de druk wordt ook met name beïnvloed door lokale omstandigheden. Zie je het meer in een buitenstedelijk gebied, in een greenfield situatie?
Ja.
Ja, er is nog voldoende ruimte is er aanwezig. Maar zit je echt in binnenstedelijk gebied, dan wordt die druk wordt steeds hoger.
Ja.
Nou, Harald heeft een aantal keer aangegeven, met name als je kijkt naar warmte, als je naar warmteleidingen kijkt, dat zijn vaak leidingen met wat grotere diameters. Je hebt altijd twee leidingen heb je nodig. Is uiteraard veel starder dan een elektriciteitskabel. Ja, dus daar moet je regie voeren. Want anders krijg je die leiding krijg je gewoon niet in de ondergrond.
Nee.
Andere vorm van regie is wat je bij een aantal gemeentes, met name een aantal grotere gemeentes ook ziet. Is steeds meer een stimulans om toe te gaan naar sleufloze technieken. Dus om niet meer te graven binnenstedelijk. Maar veel meer toe te gaan naar horizontaal gestuurde boringen of naar microtunnels, zodat je op die manier de kabels en lijnen de grond in krijgt zonder dat je daar graafbeweringen nodig hebt en daardoor ook overlast kunt voorkomen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn zaken die je nu steeds meer ziet.
Yeah.
En ook dat zal helpen om die ruimte in de ondergrond veel beter te benutten.
Yeah.
En heb je een tunnel, dan kun je dus ook diverse kabels en leidingen daarin plaatsen. Eigenlijk terugkomen tot wat je een kwartier geleden zei.
Yeah. Yeah. Als we kijken naar de bevoegdheden om die regiefunctie goed inhoud te geven. Zijn dan de partijen die daartoe geroepen zijn, bijvoorbeeld de gemeente, hebben die voldoende wettelijke mogelijkheden om die regie goed te voeren?
De regie is op dit moment wettelijk niet verankerd.
Niet?
De omgevingswet regelt heel veel facetten van de omgeving, maar regelt niet de regie op de ondergrond. Die wordt nog steeds gedomineerd door sectorale wetten. Een waterwet, elektriciteit en gaswet die per 1 januari, komende 1 januari samen de energiewet gaan vormen. De telecomwet, riolering hebben ze dan wel rechtstreeks grip op. Maar ze moeten voldoen aan de eisen van die bovenliggende wetten en daar hun lokale beleid op aanpassen. Ze mogen een visie op de ondergrond ontwikkelen in het kader van de omgevingswet, maar dat is facultatief.
Oké, en dan zou ik zeggen,
omdat het geen wettelijke taak is, zie je er ook weinig capaciteit en weinig budget voor.
Ja, maar gemeente is in de positie om inderdaad die verschillende sectorale belangen bij elkaar te brengen in een integraal plan.
Met randvoorwaarden, want de telecomwet is een bovenliggende wet, dus ze moeten de eisen die die wet stelt faciliteren in hun plan.
Ja, ja. En zou je ervoor pleiten om dat anders te doen? Om die wetten niet bovenliggend te maken, maar eigenlijk meer dienstbaar aan die regiefunctie dan? Of?
Ja, ik denk dat die balans nu wat is doorgeschoten in een aantal gevallen. En ja. Dat zie je terug als er dan in één straat 3 glasvezelnetten komen te liggen. Dan denk ik dat we maatschappelijk niet efficiënt bezig zijn.
Ja, dat ken ik uit mijn eigen wijk inderdaad. Ja. Om vervolgens ook platgebeld te worden door alle 3 de aanbieders van die glasvezelnetten. Ja. Hoe komen we hier doorheen? Hè? Hoe komen we tot een manier van samenwerken, een manier van afstemming van die sectorale belangen? Dat er werkelijk sprake is van integratie, waarbij je inderdaad kijkt naar wat maatschappelijk de meeste meerwaarde heeft over de manier waarop we bouwen en dus ook de manier waarop die ondergrondse infrastructuur wordt aangelegd. Is dan een kwestie van de juiste regelgeving alleen maar? Want jij noemde ook al de capaciteit bij gemeenten, de kennis bij gemeenten, met name kleinere gemeenten. Dat zien we in de hele energietransitie. Waar zitten de acupunctuurpunten om dit in beweging te krijgen?
Ik denk dat het inderdaad een combinatie van factoren en facetten zou moeten zijn. Ik denk dat het helpt als er vanuit Den Haag meer stringentere wet- en regelgeving komt, die de gemeentes meer in staat stellen om die regierol te kunnen pakken. En aan de andere kant heeft het ook te maken, wat Harald al zei, met funding, met geld en financiën. De gemeentes moeten dan ook in staat zijn om meer en meer bekwaam en technisch personeel aan te nemen. Maar we zien dat de laatste jaren toch wel achteruit is gegaan. Deels door de vergrijzing, maar deels ook door de bezuinigingsrondes die er hebben plaatsgevonden. Het is een combinatie van die factoren.
Dus de gemeenten moeten beter geëquipeerd worden. Correct. Met geld, capaciteit en ook het juiste regelgevingskader.
Ja. Ja.
Als we het toch over geld hebben, dan kunnen we het ook hebben over de business case van gebiedsontwikkeling. Je ziet ook dat er een zeker conservatisme is als het gaat over, dan laten we vooral werken op de manier die we kennen. En dat de ruimte voor innovatie inderdaad ook wel een beetje met een lantaarntje te zoeken is. Er wordt wel gedacht over innovatieve concepten, maar waar ontstaat de mogelijkheid om die ook echt te laten landen? Waarbij je inderdaad veel meer kijkt naar de hele lifecycle kost van bijvoorbeeld een woning of van een kantoorgebouw.
Ik zie bij kantoorgebouwen al wat meer naar voren komen in de woningbouw. Daar zie ik echt wel ontwikkelaars die proberen een ecosysteemgebouw aan te bieden. All inclusive met zoveel mogelijk diensten. Mm-hmm. En het ook op die zit met een bepaalde meerwaarde in de markt te zetten. En daar is ook employ voor. Mm-hmm. In de woningbouw zie ik dat de belangen nog te sterk uit elkaar lopen. Een woning wordt gekocht of verhuurd.
Yeah.
Bewoners, toekomstbewoners, huurders kijken toch prima naar de koopprijs als zodanig en naar de huurprijs.
Yeah. Yeah.
En het nadenken over het label energie en wat iets meer zijn, komt toch vaak pas in tweede instantie. Dus het is geen verkoopitem, maar beperkt. Ja, pas als dat wat meer het geval wordt, dan zullen huurders en bewoners goede keuzes gaan maken. En daarmee de markt ook in een bepaalde richting dwingen.
Maar wat verhindert nou dat verhaal kantelt? Dat inderdaad mensen op een andere manier naar hun woning gaan kijken. En niet alleen kijken naar de koopprijs, maar ook inderdaad naar de kosten om dat te wonen.
Ik denk dat nieuwbouw het al wel redelijk doet. Mm-hmm. En labels worden kracht in de bestaande bouw dat effect te hebben. En ik heb wel het indruk dat heel langzamerhand begint door te werken. Je ziet langzaam ook in de literatuur dat slechte labels verkopen ook slechter, brengen lagere waarde op.
Ja.
Er wordt in de verkoop wel rekening mee gehouden dat daar nog het nodige aan moet gebeuren aan zo'n woning. En dat lijkt me terecht.
Dan zou het helpen als we verordeneren dat die 900.000 woningen die we gaan bouwen, dat die allemaal gewoon passief gebouwd moeten worden?
Nou ja, we gaan natuurlijk al zover dat ze per se van het gas af moeten zijn en dat ze goed geïsoleerd zijn.
Mm-hmm.
En zeker op een aantal gebieden zou het helpen als ze passief gebouwd worden. Maar daarmee eis je bijvoorbeeld ook een bepaalde ligging en oriëntatie van de woning.
Okay, ja.
En niet in elke ruimtelijke ordeningssituatie is dat ook makkelijk haalbaar. Dus
nou, laten we het dan uitbreiden naar zo energiezuinig mogelijk. Hè? Dus met inderdaad triple glazing en alle faciliteiten met zonnepanelen op de gevels.
De regelgeving rond nieuwbouw al behoorlijk ver gaat.
Ja.
Kijk, zonnepanelen is natuurlijk een geweldig technisch ding.
Mm-hmm.
Ze hebben alleen één groot nadeel. Ze werken vooral heel veel stroom op in de zomer.
Ja.
En een beetje warmte vraagt vooral heel veel stroom in de winter.
Ja. Ja.
Een seizoensopslag in de wijk zie ik voor ons nog niet gebeuren.
Want?
Daarvoor zijn de kosten nog veel en veel te hoog. En de ruimte die dat inneemt ook veel en veel te groot.
Ja.
Dus dag-nacht opslag, weekend opslag, dat zijn allemaal haalbare kaarten. Seizoensopslag gaat een brug te ver. Je kan wel wat doen met opslag van warmte in de bodem. Dan heb je natuurlijk de wintervraag, kan je daarmee verminderen. Maar je zal in de winter toch een grotere elektriciteitsvraag houden dan in de zomer. Dat is onvermijdelijk.
Op wat voor manier zorgen we ervoor dat we afhankelijk... hangt natuurlijk af van de schaal waarop je die ontwikkeling laat plaatsvinden. Maar op wat voor manier zorgen we ervoor dat veel meer integraal wordt gekeken naar het energiesysteem van zo'n nieuwbouwlocatie? Of dat nou een wijk is of een straatje erbij. Maar om ervoor te zorgen inderdaad dat de totale energiebehoefte inderdaad over de lengte van het jaar inderdaad vermindert. Dat die pieken eruit gaan, zodat je inderdaad, en uiteindelijk is dat natuurlijk de basis van ons gesprek, dat je uiteindelijk minder infrastructuur nodig hebt om zo'n gebied van stroom en warmte te blijven voorzien.
Ik denk als je kijkt naar de huidige nieuwbouwplannen en realisaties die er zijn, dan gaan we nu al heel veel richting nul op de meter. Dus er zijn woningen die gedurende het jaar geen energie verbruiken. Of die minimaal net zoveel opwekken als dat ze verbruiken. Nou, dat kan inderdaad via zonnepanelen kan dat zijn. Dat kan via warmtepompen, al niet hybride warmtepompen zijn. Maar kan bijvoorbeeld ook via een lokaal WKO-systeem, dus warmte-koude opslagsysteem, kan het zijn. En je ziet dat het nu steeds meer toegepast wordt. Je ziet ook aan de financieringskant dat als jij een hypothecaire lening af wil sluiten, dat er ook een extra stimulans zit op energie-neutrale woningen. Dat je daardoor een lage hypotheekrente krijgt. Dus ik denk dat we al heel ver in die richting zijn. Mm-hmm. Maar dan hebben we het puur over de nieuwbouwopgave die we hebben in Nederland. Ja. Ik denk dat daar het grootste probleem niet zit voor die energieopgave, de energiehuishouding. Die zien we veel meer bij de bestaande bouw. Mm-hmm. Om die aan te passen en om die te verzwaren. Zoals ik net al zei, moet 1 op de 3 straten de komende jaren moet open. Om die verzwaring, in ieder geval de verzwaring van het elektriciteitsnet, om die te realiseren. En voor ons als branche zit daar een grotere opgave dan aan de nieuwbouwkant. Want aan de nieuwbouwkant denken we dat we al redelijk op weg zijn om die richting op te gaan.
Ja, denk je dat die 900.000 woningen inderdaad zonder al te veel problemen kunnen worden ingepast?
Nee, ik denk dat daar best wel een uitdaging zit. Dat zie je ook. We realiseren nu veel minder woningbouw als dat onze ambitie groot is. Maar dat zit hem niet zozeer in de ruimtelijke ondergrond die er is, maar het zit veel meer in vergunningverlening en maatschappelijke zaken die er rond spelen. Maar als we kijken naar energiehuishouding, onze portefeuille erin, dan zien wij daar de grootste problemen niet bij de nieuwbouw, maar veel meer bij de bestaande bouw. Daar zien we de grootste uitdaging. Ja. Dus daar zoeken we naar versnellingsopgaves.
Ja. En dan merk je ook de grenzen. Ja, omdat de bestaande bouw en overige nutgebruikers al zoveel beslag op het elektriciteitsnet liggen, kan er zo heel moeizaam nog iets bij. Het is een beetje de volle emmer en dan de druppel. Ja, de nieuwbouw is de druppel. Die is niet de emmer. Dat is de bestaande vraag.
Yeah.
Als je daar dus wel een beetje op kan verminderen en wat ruimte vrijspeelt, kan er heel veel meer nieuwbouw gerealiseerd worden. En als je kijkt naar de infrakanten, dan is natuurlijk de totale warmtevraag is een ding. Maar uiteindelijk is de piekvraag op het elektriciteitsnet, dat is natuurlijk de meest cruciale factor. Om die piekvraag af te zwakken, daar kan lokale opslag natuurlijk wel een rol in spelen.
Ja.
En dat speelt ook nog mee, is als je kijkt naar de bestaande bouw, dan zul je of woningbouwverenigingen of huiseigenaren zul je moeten stimuleren om te verduurzamen en er maatregelen te nemen. Nou, daarvoor is het van cruciaal belang dat we ook een stabiel beleid vanuit Den Haag hebben. Als je alleen maar het voorbeeld van de zonnepanelen neemt, de afgelopen 10 jaar is er enorme stimulans geweest om zoveel mogelijk zonnepanelen op onze daken te hebben. En met name de laatste 5 jaar is er een enorme groei geweest. Nou, de salderingsregeling die heeft daar natuurlijk aan toe bijgedragen. Dus wat je nu ziet is dat er eigenlijk een te grote hoeveelheid zonne-energie is die we niet kwijt kunnen. Mm-hmm. Waardoor de netbeheerders in problemen raken. Je ziet nu ook dat Den Haag nu ook het salderingsregeling, dat hij die af wil schaffen. Dus wat ga je zien, is dat mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen, die zien hun rendement op de zonnepanelen, zien ze naar beneden gaan. En we zien ook een stuk minder groei zien we nu van het aantal zonnepanelen. Nou, dat is maar één facet van de verduurzaming van woningen. Maar hetzelfde geldt voor warmtepompen. Hetzelfde kan gaan voor subsidieregeling, voor hoogrendementsbeglazing. Dus het is van enorm belang als we echt stappen willen maken in Nederland. Mm. Dat we vanuit Den Haag een hele stabiele wet en regelgeving hebben. Ja. Die ook voor die private eigenaren van woningen, maar ook voor woningbouwverenigingen een lange termijn visie kunnen genereren om daar een investeringsbeleid op vast te zetten.
Vraag misschien met een beetje een politieke lading, maar we lijken nu heel sterk in te zetten op allerlei individuele maatregelen. De individuele huiseigenaar en het eigendom van het eigen huis staan natuurlijk heel erg centraal. Zijn we niet veel meer gebaat bij collectieve oplossingen? Hè? Want met name opslag, maar ook bijvoorbeeld bodemwarmte. Hè? Dus dat is een collectieve bodemwarmtepomp is veel effectiever dan wanneer iedereen dat voor zichzelf doet. Even los nog van de vraag of iedereen individueel daar ruimte voor heeft. Dus maken we niet door in te zetten op individuele maatregelen, geven we er niet juist een impuls voor allerlei suboptimale oplossingen? En moeten we niet veel meer gaan denken vanuit collectiviteit en dus ook de wet en regelgeving daarop aanpassen?
Nee, ik denk dat dat een hele goede suggestie is. Maar ook daar zit weer een tweedeling. Bij nieuwbouwopgaves is dat redelijk goed te doen. Want dan kan je tijdens het ontwikkelen van een project of ontwikkelen van een nieuwe woonwijk, kun je dat redelijk eenvoudig kun je dat realiseren en stimuleren. En dat ook onderdeel maken van de verkoopprijs en van de verkoopportefeuilles van de woning. Mm-hmm. De uitdaging zit met name bij de individuele huishoudens. Daar zie je wel steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan om vanuit een buurt en vanuit een wijk een gezamenlijk initiatief te ontplooien. Mm-hmm. Maar ook daarvan, vaak gaat het om financiële kaders. Zullen we met z'n allen moeten zoeken naar een systeem waar deze financiële kaders zo goed mogelijk gewaarborgd worden en mensen financieel ondersteund worden om dergelijke plan op te zetten. En dan wel met een goede vooruitkijk naar het rendement in de komende jaren erop. Ja. Dus ook daar is er weer een stabiel financieel beleid vanuit Den Haag. Ja, is onontbeerlijk en noodzakelijk.
Maar pleit dat er ook voor dat je bij gebiedsontwikkeling ook vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap aan tafel hebt, die meedenken over de oplossingen die je voor een gebied ontwikkelt?
Nou, op zichzelf natuurlijk wel. Alleen dan moet je wel weten wie de toekomstige bewoners gaan worden van de nieuwe ontwikkeling.
Ja, bij nieuwbouw is dat ingewikkeld.
Kleine uitdaging. Dat klopt. Bij de bestaande bouw zie je natuurlijk alle vormen van inspraak en meepraten.
Hoewel ook bij nieuwbouw natuurlijk een deel van de woningen vooraf opgekocht wordt.
Zeker. Er zijn wel wat mogelijkheden. Ja. Maar ik denk dat de grootste kans voor collectiviteit zit toch ook in de collectieve sector. Hè? Dus de woningbouwcorporaties, die kunnen voor een deel ook een trekkende rol spelen bij het op gang brengen van collectieve oplossingen. Voor een deel doen ze dat ook. Ja. Je ziet daar in Amsterdam wel een mooi voorbeeld van. Rotterdam ook trouwens.
Ja.
Alleen ook woningbouwcorporaties zijn natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk gelimiteerd in hun mogelijkheden geraakt. Om dan bij jouw politieke statements aan te sluiten.
Diplomatiek antwoord, ja.
En dat is voor deze warmtetransitie best jammer. Want ook zij moeten werken met sluitende business cases. Kunnen niet makkelijk zomaar even extra investeren.
Ja.
En warmte was natuurlijk tot op heden toch best een complexe business case.
Ja.
Maar vanuit energietransitie-oogpunt is het wel vaak de betere oplossing.
Iemand zei laatst tegen mij, collectieve oplossingen, dat willen mensen niet. Ik denk over, maar we hebben een enorme woningschaarste. Als je woningen bouwt met een collectief als onderdeel, waarbij de energievoorziening onderdeel is van een collectief systeem, dan vraag ik me af of niet heel veel mensen zullen zeggen van, liever een woning met een collectief systeem dan geen woning. En dan is het ook een kwestie van gewenning. Hè? Dan is het ook een kwestie van...
Kijk, dat is zeker gewenning. Kijk naar Denemarken, daar doen ze veel meer collectieven. Exact, daar kan dat ook. Ja. Wij zijn natuurlijk jaren gewend en misschien ook wel verwend geweest met onze individuele gasoplossing. En dit deed het prima en was niet wel te duur. Zo maak je druk over.
Ja.
Maar als we anders gewend waren geweest, had het ook gekund.
Ja.
En je moet dan alleen wel zorgen dat die eerlijk en goed geregeld is. Er zijn incidenten geweest rond collectieve oplossingen. Dat mensen toch heel veel betaalden voor heel weinig warmte. Ja, daar worden mensen niet blij van.
De vraag is of dat lag aan de collectiviteit of aan de manier waarop de prijszetting was gereguleerd.
Ik denk dat beide een effect hebben. Maar goed, laten we zeggen dat het totale systeem niet altijd enthousiasme heeft gecreëerd. Dat heb ik begrip voor. Nee. Maar dat kan je ook goed regelen.
Ik snap ook wel de weerstand tegen het feit dat je dan weer in een monopolie terechtkomt en dergelijke. Dus de keuzemogelijkheid weer minder wordt. Maar aan de andere kant.
Ja, maar die wil ik wel sterker relativeren. Mm-hmm. Kijk, bij elektriciteit heb je zo een gevoel van eigen keuze. Maar je netbeheerder is een monopolist. En de variatie tussen de aanbieders zit in de enkele procenten.
Ja.
En nou, veel plezier met je keuzevrijheid, denk ik dan.
Precies. Ja.
Maar daarvoor is nu wel een nieuwe oplossing. Is er een bodem in de markt? Recentelijk is de nieuwe warmtewet, 2.0, is aangenomen in de Tweede Kamer. Nou, dus zal het najaar, alles goed is, zal het door de Eerste Kamer aangenomen worden. Dus daar vinden heel veel van dat soort reguleringsvraagstukken en prijsvraagstukken, die zullen daarmee opgelost worden. Dus we hopen dat daarmee weer een stimulans ontwikkeld wordt om nieuwe warmtenetten te realiseren en te maken met elkaar.
Ja. Nou, zijn er ook partijen die gewoon echt nadenken over andere ontwerpprincipes, hè? Voor nieuwbouw met name. Netbewust bouwen. Er ligt gewoon een hele set richtlijnen die in de markt gegooid zijn. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe makkelijk of moeilijk is het voor bestaande partijen om daarop in te spelen en te zeggen van, daar gaan we mee werken. Zie je dat die bereidheid er is?
Ik zie het onder druk vloeibaar worden. In Noord-Holland zijn wijken gerealiseerd met maximaal 10 ampère per woning. Nou, ik zit nog in zo'n ouderwetse woning met 3x25 ampère. Ja, ik vind dat prettig, want dan kan ik mijn laadpaal, mijn zonnepanelen. Doet het allemaal prima. Maar met een 10 ampère aansluiting kan je ook een woning laten functioneren. Vroeger waren we ook niet meer dan dat gewend.
Nee.
Alleen dan wil je misschien wel een wat meer publieke laadpalen in die wijk zien. Om maar een voorbeeld van publieke voorzieningen te noemen.
Ja, precies. Ja.
En misschien heb je dan wel liever een warmtenet dan een warmtepomp in je woning. Ja, dat zijn dan de consequenties. Nou ja, als je dat maar goed doordenkt, dan kan dat.
Maar dat zijn die communicerende vaten. Dat je inderdaad kijkt van met welke factoren kan ik spelen. Om ervoor te zorgen dat het hele gebied van energie voorzien wordt. Op een manier die ook inderdaad in de infrastructuur. Die ervoor zorgt dat je in de infrastructuur niet meer investeert dan ook echt nodig is. Ja, want je kunt de files op het netwerk oplossen door het netwerk 10 keer zo sterk te maken. Maar goed, de vraag is of we dan over het 25 jaar niet zeggen van nou, daar hebben we toch wel heel veel geld in gestoken. En nu wordt het voor het grootste deel van de dag wordt het niet benut.
Ja, maar daar moet ook de balans aanwezig zijn tussen elektriciteitsgebruik voor huishoudens en woningbouw. En meer voor bedrijventerreinen en industriële toepassingen.
Mm-hmm.
En je ziet nu ook dat er steeds meer flexibele contracten afgesloten worden en aangeboden worden door de netbeheerders. Waarvan dus de niet zozeer de woningeigenaren, maar met name de industriële gebruikers niet 24 uur per dag de maximale capaciteit van het net kunnen benutten. Maar binnen een bepaalde tijdframe. En de tijdframe moet dan zo zijn dat de huishoudens minder belasting van het net vragen. En dan kunnen de industriële gebruikers kunnen die belasting weer hoger.
Ja.
Dus wij spreken tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds, waarbij het huishoudelijk gebruik het hoogste is, zal dan de industriële gebruik zal het afgenomen moeten worden. En daar zie je nu nieuwe contractvormen ontstaan en ook nieuwe businessmodellen ontstaan. En dat zal helpen om een deel van de belasting van het net om die eraf te halen.
Nou, het grappige is dat die gedragsaanpassing natuurlijk het gevolg is van schaarste op het net. Hè?
Correct.
Dus, waar de Energy Hub, het bedrijventerrein wat samen gaat werken om energiehuishouding te optimaliseren, een paar jaar geleden een noodoplossing was, is het nu geaccepteerd als een bouwsteen voor een decentraal energiesysteem.
Correct.
Dus je ziet ook dat de wal het schip keert en dat partijen nu inderdaad gaan nadenken over van ja, maar mijn continuïteit en werkgelegenheid is belangrijker, dus ik pas me wel een beetje aan.
Correct, ja.
Dat geldt bij woningbouw toch precies hetzelfde eigenlijk. Ik bedoel, dat je tegen mensen zegt van ja, dit is waar je het mee moet doen, klaar.
Nou, dat zie je ook gebeuren. Hè? Ik noem dat bijvoorbeeld van die 10 ampère woningen, de Merwede Kanaalzone hebben we ook genoemd. Dus onder druk worden dingen inderdaad vloeibaar.
Ja.
Tegelijkertijd, je moet niet onderschatten wat de meerkosten kunnen zijn van dat soort alternatieve oplossingen. En dus als er voldoende netwerkcapaciteit beschikbaar zou zijn, zou het netwerk nog steeds de goedkoopste oplossing zijn. Alleen als die oplossing er niet is, dan kom je dus op de alternatieven. En het kan natuurlijk zijn door meer met die alternatieven te spelen en ervaring op te bouwen, dat ze op een gegeven moment zo kostefficiënt worden dat het inderdaad standaard wordt. Met energiehubs op bedrijven zie je dat nu al gebeuren.
Ja.
Dat heeft natuurlijk mede te maken dat we steeds meer goedkope stroom in de aanbieding hebben, alleen dan niet altijd op het tijdstip dat jij het wil hebben. Maar naarmate je kan aanpassen op de energiemarkt, kan je heel goedkoop stroom inkopen tegenwoordig.
Ja, de parallel met files op de snelweg is natuurlijk, kun je nog veel verder doortrekken. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ik sta liever elke dag een kwartier in de file dan dat ik uit mijn auto ga.
Ja.
Dat is een keuze. Dat is een persoonlijke keuze. Hè? En de Rijkswaterstaat zal niet zeggen van, we gaan voor die paar mensen die een kwartier in de file staan, die snelweg een paar rijstroken verbreden.
Nou ja, daarom kom je op de gracht van rekening rijden.
Ja,
dus als de mensen dat dan zo graag willen, laten ze betalen.
Ja.
Nou ja, dat is een gedachte die leeft ook al een tijdje in dit land zonder dat die gerealiseerd wordt.
Ja,
maar,
ja.
Maar dat zie je dus inderdaad ook gerealiseerd worden. En die werkelijkheid zijn bij de netbeheerders. Op drukke periodes betaal je een hoger elektriciteitstarief dan op periodes waar er minder belasting is. Dus het is vergelijkbaar inderdaad met rekening rijden als potentiële oplossing voor het fileprobleem in Nederland.
Laten we eens kijken, zijn er voorbeelden in het land waarvan jullie zeggen van nou, daar gebeurt het eigenlijk op de manier zoals het zou moeten. Daar worden nieuwe concepten ontwikkeld. Roermond.
Nou, Roermond is een aardig voorbeeld in de zin dat daar was een wijkontwikkeling vanuit een niet nader genoemde aannemer. Die liep aan tegen capaciteit bij de netbeheerder om tijdig het net daar te realiseren. Daar speelde nog wat minder op dat moment de capaciteitsdiscussie, maar meer de tijdigheid van wanneer is het net nou beschikbaar.
Mm-hmm.
En heeft toen het aanbod gedaan aan de lokale netbeheerders, zijn de Enexis en waterleidingbedrijf Watermaatschappij Limburg, zegt verkeerd. Dat zij zelf het net zouden realiseren en compleet lock, stock and barrel, turnkey zouden opleveren aan de beheerders met volledig in bedrijf als het gerealiseerd was. En dat hebben ze ook zo gedaan. Samen met de ondergrondse deel van dat concern wat verantwoordelijk was voor ondergrondse leidingen. En eigenlijk is dat van beide partijen goed bevallen. Maar het was een afwijking van de gebruikelijke werkwijze. Dus het was een experiment geslaagd, krulde er doorheen. En dat heeft eigenlijk jaren daarna geen opvolging meer gekregen.
En hoe komt dat?
Nou ja, het was een afwijking van de bestaande werkwijze. Ja. En iedereen vond het toch een beetje spannend. En nou geef je een aannemer de ontwerpverantwoordelijkheid, gaat dat wel goed? Nou, bij deze pilot is daar uitvoerig op meegekeken, is het goed gegaan. Maar daarmee was nog niet gelijk het vertrouwen gegroeid dat het altijd goed zou gaan als je de verantwoordelijkheid zou verleggen. En ook niet elke aannemer is natuurlijk een eigen ondergrondse divisie die dat dan zo makkelijk eventjes voor zijn rekening kan nemen.
Dus... Maar het is grappig dat je dat zegt, hè? Want een ambtenaar zei een paar jaar geleden tegen mij van in pilots lukt een hoop.
Ja,
als het gaat over complexiteit en integraal werken.
Ja.
Want dan spreek je van tevoren af, wat zijn de spelregels? We accepteren dat soms dingen niet helemaal gaan zoals we willen. We zijn bewust aan het leren. En zeg maar, zodra het geen pilot meer is, inderdaad, dan vallen we weer terug in het oude gedrag.
Ja.
Maar, zei hij, we kunnen moeilijk van alles een pilot maken. Nou, daar heeft hij gelijk in. Maar je kunt natuurlijk wel bedenken dat als een proces complex is, dat je van tevoren goed nadenkt over hoe gaan we dit met elkaar doen. Waarom zou je dat... Maar dat is een cultuuraspect in die organisaties.
Klopt.
Zien jullie daar wel dingen verschuiven in jullie achterban? Dat er bewuster wordt gekeken naar...
Nou, op dit moment is er zeker heel veel ruimte om pilots te starten.
Ja.
En ik zie ook sommige pilots wel degelijk een nieuwe werkwijze opleveren. Okay. Dus dat in de ondergrondse infra gebeurt dat zeer zeker.
Maar wordt dat leren ook bewust gedaan? Want jullie vakgroep heeft daar een rol in, hè? Het leren om anders, conceptueel anders te kijken naar de opgave. Ja. Ja, Aldo. Ja,
ja zeker spelen we daar een rol in. Om te leren is het belangrijk om uit te gaan van samenwerking en vertrouwen in elkaar. Zul je met verschillende partijen moeten doen. En daar zie je een enorme verschuiving in de relatie nu tussen netbeheerder en aannemer. Waarbij vroeger zowel de netbeheerder als de aannemer eigenlijk hun eigen agenda hadden. Zien we nu steeds meer dat aannemers en netbeheerders samenwerken, een gezamenlijke agenda hebben, gezamenlijke programma's opzetten, gezamenlijk innovaties doen. Want we hebben met z'n allen hebben we maar één doel en dat is om die versnelling te realiseren. De aannemer, waar die vroeger nog moest vechten om voldoende werk binnen te hebben en binnen zijn pakket te hebben, ja, is die vechtdrang is er nu weg, want we hebben zo'n enorme opgave met elkaar. Want er is voldoende werk voor alle aannemers in het land. We hebben met z'n allen maar één ambitie om die zo snel mogelijk plaats te laten vinden. Nou, dat doen we nu samen met de netbeheerders. Nou, die relatie is enorm versterkt. Je ziet dat netbeheerders die sluiten nu ook langdurige contracten af. Contracten, raamovereenkomsten tussen de 10 en 12 jaar zijn aan de orde van de dag. Nou, dat stelt de aannemer in staat om te innoveren en om dat te financieren. Om met name te zorgen voor investering in groei en personeel. En om ook zaken samen te delen met andere aannemers en ook met andere netbeheerders in Nederland. Dus ik denk dat met name die omslag die zorgt in principe al voor een enorme versnelling. Waarbij we nu nog met elkaar moeten leren om echt zeg maar, de innovaties om die te delen met elkaar.
Ja.
Nou, daar hebben we nu ook verschillende programma's binnen de Task Force Selecta, wat we samen doen met NetBeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.
Ja, want eerder zeiden jullie ondergrond volgt de bovengrond. Maar betekent dat ook dat de partijen die met de ondergrond bezig zijn, aan tafel moeten zitten of kunnen zitten bij wat er bovengronds gebeurt? Om hun kennis en hun inzicht en hun concepten daarin te brengen?
Ja, misschien jij.
Ja, ik denk dat zeker nog voor de woningbouw en de bestaande bouw helpt het om tijdig te weten wat zijn de mogelijkheden.
Ja.
En dan kan er vaak meer dan mensen van tevoren gedacht hebben.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, want die bedrijfsonderdelen van die aannemers die bezig zijn met die ondergrond, die zijn vaak onderdeel van een concern dat ook bezig is met die bovengrond, toch? Wat ook bouwt. Ja, precies.
En
ja.
Dus de vraag vanuit de bovengrondse partijen komt ook regelmatig, waarom kan mijn eigen ondergrondse broertje of zusje niet ook zorgen voor de ondergrondse infrastructuur?
Ja.
Nou, er zitten dan natuurlijk eigendomsverhoudingen en financieringstromen ertussen.
Ja, ja.
Het is altijd iets ingewikkelder dan je zomaar denkt.
Mm-hmm.
Maar natuurlijk zijn daar mogelijkheden, absoluut.
Ja. Ja.
Er loopt ook vanuit de netbeheerders een programma Klant sluit zichzelf aan. Hè? Dus dat je als bedrijf je eigen installateur zou kunnen kiezen om je aansluiting te realiseren. Dat programma is nog niet uitgerold. Maar als bouwer zou ik ook heel graag willen, beste woningbouwer, kies je eigen aansluitpartner om te zorgen dat het op tijd geregeld wordt. Dat is een beetje op kleine schaal bypassen van de netbeheerder. Dat zou zeker kunnen versnellen. En de zorg is natuurlijk dat het altijd een beetje rommelig wordt en dat niet alles volgens standaarden gebeurt. En ik bedoel, ook daar is er wel wat voor nodig om dat te laten gebeuren. Maar sommige ontwikkelingen helpen daarin echt. Hè. Een voorbeeld is de prefab meterkast. Nou, dat is dan een keer door een aannemer bedacht, Van Wijn in dit geval. Netbeheers hebben dat concept overgenomen, hebben dat geprofessionaliseerd, gestandaardiseerd. En dan zie je, zeker in Noordoost-Nederland, dat bij 40% van de nieuwbouwprojecten een prefab meterkast wordt geplaatst. Nou, dan kan er niks meer mee misgaan. Hij is er op tijd, hij is op tijd aangesloten. Dat scheelt weer een boel problemen in het realiseren van de energieinfrastructuur.
Ja.
En waar bovengrond en ondergrond ook samenkomen is in de engineeringfase en de werkvoorbereidingsfase. Nou, waar je zag in het verleden dat met name het ontwerp en de engineering zat heel veel bij de netbeheerder zelf. Nou, dat komt nu ook veel meer te liggen bij de aannemers. Dus de aannemers zeiden op een veel vroeger stadium zitten die aan tafel met de netbeheerders. En daar komt ook weer de koppeling met de bovengrond komt eraan. Dat we het over elektriciteit hebben. Dan halen wij onze elektriciteit, het belangrijkste deel, halen we vanuit de hoogspanningslijnen. En middels een middenspanningsstation en daarna een transformatorhuisje gaan we dan ondergrond. Maar de middenspanningsstation en die transformatorhuisjes staan allemaal boven de grond. Hè? Zowel landelijk als in de wijken. Mm-hmm. Dus daar komen wij aan tafel en zitten we ook veel meer aan tafel met de gemeente zelf. Om samen met de gemeentes te zoeken, wat is nu de beste locatie voor een transformatorhuisje in een woonwijk. Nou, omdat die aannemers nu veel meer betrokken zijn en ook een deel van de engineeringswerkzaamheden overnemen. Ja, zie je daar ook een enorme verbetering van de workflow weer, zie je daar plaatsvinden.
Ja, het blijft een struggle tussen aan de ene kant streven naar meer efficiëntie in het hele proces. Aan de andere kant ook juist ruimte houden voor maatwerk in pilots. En ik herinner me ook de discussie tussen gemeente en netbeheerders over transformatorhuisjes. Gemeenten willen dat inpasbaar hebben en liefst inderdaad op maatwerk. En de netbeheerder zegt van dat is hartstikke goed. Ik heb 3 modellen. Het zijn alle 3 dezelfde, maar 3 verschillende kleuren. Dat is waar je uit kunt kiezen. Hè? Dus dat is ongeveer de houding, de basishouding. Maar elkaar ergens vinden en zeggen van ja, maar we hebben ook nog een inspraakproces. We hebben ook nog een leefbaarheidsaspect en een ruimtelijke kwaliteitsaspect en dergelijke. Dat lijkt op vertraging. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook maatschappelijke meerwaarde zit hem ook in de acceptatie en in de manier waarop we het boven de grond inrichten.
Correct, ja.
Dus niet alleen maar energie leveren, het is ook inderdaad de bruikbaarheid van het gebruik van die openbare ruimte.
Ja, leefbare woonomgeving. Ja. Ja, klopt. Ja.
Als we nou kijken naar, want we gaan langzamerhand naar een afronding, hè? Hoe we dat samenwerkingsproces, wat daarvoor nodig is, hoe we dat kunnen versterken. Welke partijen zouden dan nu sterker betrokken moeten worden bij die integrale afweging dan voorheen? Welke partijen moeten een duidelijke rol krijgen?
Voor mij is de Partij van de Toekomst de belangrijkste partij.
De Partij van de Toekomst. Ja, we zijn al versnipperd in de Tweede Kamer, maar je voegt er nog eentje aan toe.
Het gaat mij er vooral om dat de status quo is natuurlijk toch heel dominant.
Ja.
En nieuwe ontwikkelingen moeten vaak een beetje opboksen tegen de status quo. En dat geldt zowel voor huidige positie bij het energiegebruik. De emmer van het huidige net is vol.
Ja.
Doordat de huidige gebruikers zo'n grote claim leggen.
Mm-hmm.
En de nieuwe gebruikers hebben daar relatief weinig invloed op. En die verhouding kan je natuurlijk afvragen of je het niet zou moeten verplichten dat alle huidige gebruikers per jaar 1% efficiëntie bereiken. En dus een aansluitcapaciteit met 1% per jaar verminderen. Dan kan je in 10 jaar ook 10% capaciteit vrijmaken. Dat scheelt heel veel woningen.
Ja.
En er is niet veel voor nodig om elk jaar 1% te verbeteren. Weet je? Dus dat denken, wat heeft de toekomst nodig en wat moet er dan vandaag veranderen? Dat is te weinig verankerd in onze processen.
En wie vertegenwoordigt dan die Partij van de Toekomst?
Nou ja, dat is het probleem. Die stoel is op dit moment vaak leeg. Hè? Ja. Dus het vergt van alle huidige partijen in het proces om zich vanuit te realiseren dat ze vanuit dat perspectief zouden kunnen en wat mij betreft zouden moeten denken.
Ja. Is het dan misschien inderdaad een idee om in dit soort overleggen ook daadwerkelijk 1 stoel leeg aan tafel te zetten en tegen de partijen aan tafel te zeggen van jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling van die 1 stoel?
Ik heb wel eens een overleg meegemaakt waarbij de natuur zo'n lege stoel aan tafel kreeg, puur om het je bewust te worden.
Ja. Ja.
En het is een vorm, maar ik zou het een prima idee vinden.
Maar we zoeken allemaal naar vormen om juist dat lange termijn perspectief, juist die lange termijn belangen, om die vorm te geven. Hè? Het klimaat en die energiehuishouding enzovoort. Ja. Ja. Aldo, tenslotte. Waar zit voor jou de meeste urgentie? Hè? In betere kennis, betere samenwerking, betere beleid? Of zijn er nog andere factoren?
Ja, ik denk dat het lastig is om daar een keuze voor één te maken. Dus het is een combinatie van alles. Ik denk dat samenwerking, dat heeft een hele hoge prioriteit. Samenwerking staat voor mij synoniem aan vertrouwen tussen elkaars partners. En ook beeld hebben voor de agenda van de ander die aan tafel zit. Beter beleid, die hebben we al een paar keer aangetipt. Ik denk dat het ook een enorme stimulans kan creëren. Maar daar hebben we een langere adem voor nodig. Hè. Dat gaat langer duren. Maar beter beleid wil ik ook synoniem trekken aan een stabiel beleid. En heel belangrijk is om ook een stabiel beleid te hebben. En een kennisborging, die hebben we ook al benoemd vandaag. Ik denk dat ook een hele belangrijke factor is. Maar dat is misschien best wel een uitdaging naar de toekomst toe. Dus kijken naar de huidige arbeidsmarkt en de vergrijzing die we hebben.
Ja.
Dus we zullen heel veel kennis zullen we moeten borgen. Nou, gelukkig hebben we steeds meer digitale tools ter beschikking. AI, Artificial Intelligence, zal een steeds belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. Die zullen ook steeds betrouwbare data zal die gaan formeren. Ik denk dat dat een beetje de belangrijkste facetten zijn die we nodig hebben naar de toekomst.
Ja. Aldo, Harold, mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Even een kijkje in een wat voor veel mensen een ondoorzichtig medium is. Hè, wat er onder de grond gebeurt. Dank daarvoor. Ik hoop jullie graag terug te zien tijdens onze netwerkbijeenkomst op 6 oktober.
Zeker.
2025. Dat doen we samen met Bouwend Nederland en ook bij Bouwend Nederland. En dan gaat het inderdaad ook over die nieuwe energie en die samenwerking die we nodig hebben om vat te krijgen op die stedelijke ontwikkeling en de energietransitie.
Graag tot ziens.
Nou, dankjewel. Ik bedank ook de luisteraars. En ik kan me voorstellen dat als je dit hoort voor 6 oktober 2025 en je denkt van hey, ik wil daar wel bij zijn en ik heb nog geen uitnodiging gezien of ik heb nog geen informatie erover gezien, stuur dan even een berichtje aan info@platformleo.nl. En dan gaan we kijken of we daar een mouw aan kunnen breien. Leo in Gesprek komt terug later dit jaar met aflevering 15. We zijn een podcast van Platform Leo. En Platform Leo is een onafhankelijk netwerk van overheden, netbeheerders, projectontwikkelaars, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties dat zich bezighoudt met energie en omgeving. We stimuleren dialoog, kennisdeling, waar het gaat om energietransitie en enerzijds en die omgeving, zowel de fysieke en de sociale omgeving anderzijds. Als je geïnteresseerd bent in het steunen van Platform Leo, ook dan mail aan info@platformleo.nl. Onze website wordt binnenkort vernieuwd, dus hou ook die in de gaten, www.platformleo.nl. Graag tot de volgende keer.